Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Pokémonkaarten zijn al 25 jaar een rage op het schoolplein. Er wordt mee gespeeld en ongeruzied. Maar de kinderen van toen zien Pokémon nu vooral als investering, waardoor sommige kaarten nu tienduizenden euro's waard zijn. Verslaggevers Freek Schravenzande en Marit Willemsen doken in de wereld van verzamelaars en zagen dat Pokémon een keiharde markt is geworden die met kinderen niets meer te maken heeft.
Ik reed met Marit Willemsen, verslaggever als Nederland, naar het zuiden. Net de grens over van Nederland met België naar Hoogstraten. Daar kwamen we op een industrieterrein terecht. En daar ergens tussen een brandweerkazerne en een autohandel was het bedrijf van Yves Bruyne, 30 jaar. Yves heeft een transportbedrijf en als je dan de trap opgaat bij hem, dan kom je in een winkel, een Pokémon winkel. Het Pokémon Walhalla van de Lage Landen misschien wel. En daar heb je overal allemaal kasten met Pokémon kaarten. De winkel heet Flashcards. Wat je 17 camera's?
Ja, er hangen 17 camera's op het moment in de winkel. En buiten en aan de deuren, aan de uits en ingangen. En voor een week komt er nog iemand voor extra beveiliging voor meer lasers. Dat er s'avonds iemand die binnenkomt dat het alarm afgaat. En eventueel iets meer rook of iets dat we gaan maken.
En toen wij er kwamen was er ook net iemand bezig, een klusjesman, om de muren nog te plamuren. Want hij had net alle ramen extra beveiligd.
Ik voel het.
Dit is al verstevigd?
Ja, dus van dat gelaakt glas, zoals ze zeggen.
Ja? Maar niet kogelvrij, of wel?
Nee, je moet ergens een grens stellen natuurlijk. Ja? Hè? Dus, ja. Ik ben normaal niet de bangste, maar het is gewoon, moet gewoon tegenwoordig.
Maar waarom moet je een Pokémon-winkel beveiligen met camera's en verstevigingen?
Ja, dat is de nieuwe wereld, hè?
Ja, ik zeg het, de mensen tegenwoordig die willen dat niet hebben, maar ze moeten dat hebben. Pokémon is echt een leven voor sommige mensen.
Zij spelen niet met Pokémon, zij zitten in Pokémon.
Ik heb echt wel bang dat ze hier binnenkort een keer staan met drie geweer of zo, of met een knuppel, of het zeggen van, hey, geef houding de Pokémon mee, ja.
Freek, hoe heb jij deze Yves, hoe ben je bij hem gekomen? Wat maakte dat jij hem ging opzoeken daar in België?
Nou, we waren gefascineerd door het feit dat dit zo'n harde wereld is, de Pokémon-wereld. Want Pokémon is vergelijkbaar met Bitcoin en het is ontzettend veel geld waard. Tienduizenden euro's sommige kaarten, tonnen. Er is een kaart van 1 miljoen in de wereld. Wij spraken toen met verzamelaars en toen bleek Yves een grote naam in de scene.
Dus jullie waren bij deze Pokémon-winkel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er op zo'n plek?
De meeste dagen dan is het daar stil in die winkel. Hij verkoopt veel online. Maar op woensdag en zaterdag dan staan er grote rijen op dat industrieterrein. Want dan wil iedereen daar kaartjes gaan kopen. Pakjes kaarten. Die gaan ze dan openmaken in de winkel. En dan hopen ze dat daar een hele mooie kaart in zit die heel veel waard is. Zoals bij Sjaak in de chocoladefabriek, de Gouden Wikkel. Ja, het is gewoon echt een verslaving. Mensen komen daar 2 keer in de week langs om pakjes open te maken. Alsof het krasloten zijn.
Sommige klanten zijn precies zoals, op het schoof te zeggen, drugsverslaafden. Die hebben daar nodig, die Pokémon.
jeetje, voor mijn gevoel is Pokémon een soort hype die maar niet weggaat en die elke nieuwe generatie opnieuw helemaal in zijn ban heeft. Maar het zijn gewoon kartonnen kaartjes, toch? Wat is nou de aantrekkingskracht van Pokémon?
Het grappige is dat als je die mensen daarover spreekt, dat zijn vooral volwassen mensen van rond de 30. Dan weten ze eigenlijk ook helemaal niet zoveel over Pokémon. Want er zit ook een spel bij. En Pokémon begon 25 jaar geleden in Japan. Het is van Nintendo, Japans bedrijf. En het gaat om fictieve figuren. Pokémons heten ze. Daar is een hele lange verhaallijn over. En die loopt al 25 jaar. En daar zijn films omheen gebouwd. En er verschijnen elk jaar weer nieuwe kaarten met Pokémon figuren. En er zijn honderden soorten Pokémon-figuren.
NOS Jeugdjournaal.
In Nederland begon de hype in het voorjaar van 2000.
Pokémon, de rage op Nederlandse schoolpleinen.
Geodude, Onix, Gentry, Vulpix, Golduck, Pikachu, Psyduck.
De kaartjes kun je ruilen om zoveel mogelijk series compleet te krijgen. Drie manieren zijn populair. Handjeklap. Voorspel welke kant boven komt. Dobbelen. Gooi het hoogst en win de kaarten van de ander. Gooi jouw kaarten dichtst bij de muur en ze zijn allemaal voor jou.
En dan probeerde je dus steeds groter pak kaarten mee naar huis te nemen. Ja, dus op die schoolpleinen ging het ook helemaal mis. Want er ontstonden ruzies. Grote kinderen pakten die kaarten van de kleinere af. En er kwamen dan kinderen huilend naar de leraren, maar die wisten ook niet, die snapten niks van dat spel. Dus die wisten niet hoe ze moesten bemiddelen. En op sommige scholen is het ook verboden.
Basisschool De Zederhof in Middelburg heeft gisteren een Pokémon-verbod op en rond de school uitgevaardigd. Aanleiding is diefstal van kaarten en oneerlijke ruilpraktijken.
Op het moment dat oudere kinderen, hun machtspositie als het ware naar jongere kinderen gaan gebruiken om kaarten af te troggelen, dan is het ontoelaatbaar en dan kan het niet.
En die kaarten, zeg jij, die kinderen vroeger, dus aan het begin van dit millennium, ja, op school waar ze mee speelden, die zijn nu heel veel geld waard.
Die niet, want al die jongetjes van toen, die namen die kaarten mee in hun achterzak. En die kaarten die beschadigden natuurlijk, daar bleef weinig nog van over. Hele verzamelingen zijn verdwenen in de vuilnisbakken door ouders die er genoeg van hadden op een gegeven moment in de zolder gingen opruimen. Dus de kaarten die nu heel veel geld waard zijn, dat zijn eigenlijk de kaarten die in de jaren 90 door Nintendo zijn uitgegeven. En die eigenlijk onbeschadigd zijn, waar nooit iemand mee gespeeld heeft.
Ja, er zijn nog heel veel boxen sealed gebleven. Op zolders of in winkels of op stockageruimtes. Die zijn de laatste 5-10 jaar allemaal boven gekomen. En die pakjes zijn voorzichtig geopend en die zijn wel goed bewaard gebleven.
Maar die zijn natuurlijk ook zeldzaam, want ja, de mooiste kaarten die nam je als kind natuurlijk mee naar school.
Dus het gaat eigenlijk over ongeopende pakjes, kaarten die al 25 jaar of 20 jaar ergens liggen. Misschien op zolders van winkels en die gewoon nog nooit eerder zijn verkocht en geopend.
Dat zijn de allerduurste kaarten. Die zijn nu het meeste waard. Daar gaat het echt soms om tienduizenden tot tonnen. Ja, er is één heilige graal waar iedereen in de Pokémon-wereld het over heeft. En dat is de Charizard Beckett Black Label kaart. Als je die vindt, dan ben je gewoon meteen tientallen miljoenen waard of zo. En Eve, die heeft nu een kaart die is 500.000 waard.
500.000 euro voor één kartonnen kaartje.
Voor één kartonnen kaartje, wat normaal een cent zou kosten om te maken.
En wat is dat dan voor een kaart?
Dat is een glimmende Charizard. Dat is de draak, de vuurspuwende draak. Heel populaire figuur. En hij heeft daar de glimmende variant van. En dan zonder schaduw. Dat is ook heel belangrijk. En dan ook nog een in perfecte staat.
Het meest belangrijke is de first edition stamp. Perfecte centrering, dus daar moet mooi in het midden staan. Perfecte hoekjes, geen beschadiging aan de voorkant of achterkant. Geen crashes op het holo gedeelte. Ja, ze moet echt gewoon perfect zijn.
En toen jullie bij hem op bezoek waren, had hij die kaart van 500.000 euro dan gewoon daar in zijn winkel liggen?
Nee. Hij heeft zijn meest waardevolle kaarten, die bewaart hij in een bankkluis. Zoals alle Pokémon mensen doen. Dus hij was speciaal voor ons, was hij dan naar de banken gegaan. Daar heeft hij het koffertje meegenomen uit de kluis. En die heeft hij toen voor ons geopend. En hoe vaak heb je deze kaart nou aangeraakt met je blote vingers?
Met mijn blote vingers? Misschien 2 tellen?
2 tellen?
Ja.
Niet met een handschoen, maar gewoon...
Nee, ik doe nooit geen handschoen aan. Ook al doe ik nu nog dure pakjes open. Als je een handschoen aandoet, ben je de feeling een beetje kwijt met de kaart.
Nou, hij komt dus uit een speciaal koffertje en dan zit hij erin. Dan zit hij in een soort sleeve, heet dat. Zodat er geen vocht bij kan komen en er geen krommingen in kunnen ontstaan en zo. En dan kijk je naar zo'n kaart en dan denk je van ja, het is gewoon een kartonnen kaartje.
Dan komen we toch een beetje bij die vraag. Uiteindelijk zijn het gewoon kartonnen kaarten die, zoals jij zegt, misschien een cent kosten om te maken. Hoe kan het dat die kaarten zo verwaard zijn?
Het is een combinatie van heel veel factoren, denk ik. Het begint met dat al die mensen die vroeger ermee speelden, nu rond de 25, 30 jaar oud zijn en opeens geld te besteden hebben.
Dus die mensen van 20 jaar geleden, zoals ik, en die vroeger op de speelplaats leuk vonden, die kunnen het nu op een ander level doen eigenlijk, gewoon omdat ze geld hebben.
Het heeft ook te maken met dat mensen willen gaan beleggen ergens in, maar ze ook weten dat dat een spaarrekening weinig oplevert.
Dus het is een betere belegging als bij een bank, denk ik dan.
In Nederland wordt het aantal verzamelaars, volwassen verzamelaars, op zo'n 50.000 geschat door de Pokémon mensen zelf. Wereldwijd gaat het om miljoenen mensen, allemaal zo rond de 30. En allemaal ook dus met voor het eerst in hun leven ook gewoon een aardige portemonnee. Sommigen zijn ook echt mega rijk geworden door de Bitcoin. Die hebben daar enorm in geïnvesteerd en die zien dat geld als een soort speelgeld. En die denken dan weer terug aan de jaren 90 en dan krijgen ze weer nostalgiegevoelens. En dan denken ze, laat ik dat eens omzetten in een van virtueel naar iets kartons.
Zie je er dan ook echt een relatie tussen? Dus de mensen die in Bitcoin investeren, die ook in deze kaarten geld steken?
Zeker, ja. Dat wordt wel gezegd door de Pokémon-verzamelaars, dat vaak dezelfde mensen zijn. En dat ja, als de Bitcoin omhoog gaat, dat ook weer effect heeft op de Pokémon-prijs. De allerbelangrijkste reden dat die prijs zo omhoog is geschoten is dat Logan Paul, een bekende YouTuber met miljoenen volgers, ongeveer een jaar geleden een kaart liet zien.
Right off the bat! Wow! Are you kidding me? Wow! Are you kidding me? Oh my god, it's beautiful too! It's in such good shape! Yo, this is wild! This is wild!
We're golden!
We're golden. Wow!
That's $1 million card.
I can't believe this.
Precies dezelfde kaart die Yves heeft. En hij maakte daar zoveel reclame omheen dat die prijs van die kaarten overal in de wereld opeens ontzettend omhoog schoten. Keer 100 ging het. En al die YouTubers en zo, die zijn er nu de hele tijd ook live pakjes aan het openmaken voor de camera. Ook pakjes van 20 jaar geleden, die dus nog nooit zijn geopend.
Nee, hij is wel glimmend.
Ja, hij is glimmend.
Maar hij is niet holen. Kijk, hij is glimmend.
Je hebt Enzo Knol en zijn broer Milan.
Ik heb net geroken, hè. Ik rook al iets goeds.
Dat is de laatste.
Dat zei ik al, hè. Ik rook iets goeds.
Boom!
Oh!
Boom, boom, boom. Corvi Knight.
Corvi Knicht.
Ja.
Je hebt Bas Baas. En die maken daar dus een heel ding omheen.
Dit is, jongens en meisjes, een first edition rocket pakje. Ongeopend. Deze kan je op dit moment verkopen voor...
Wow, hier ben je...
Plus, minus.
Ik denk wel bij de rond de 1500.
Waardoor ze ook de prijzen van hun eigen verzameling ook weer omhoog drijven.
En hoe weten mensen dan hoeveel zo'n kaart waard is? Want het gaat over bijzondere kaarten en verder waardeloze kaarten. Maar hoe weet Yves bijvoorbeeld dat zijn kaart zo ongelooflijk veel geld waard is?
Je hebt een speciaal bureau daarvoor in Amerika, PSA heet dat. En die waardeert bijvoorbeeld ook handtekeningen met lasers en lampen en weet ik veel wat. En of die echt is. En dat doen ze ook met sportkaartjes, baseballkaartjes en zo. En ook met die Pokémon kaarten. En dan krijgt hij een grade, dus dan wordt hij gewaardeerd. En als hij dan een 10 krijgt, dan ben je spekkoper natuurlijk.
En hoe ging dat dan met Yves en zijn kaart? Heeft hij hem ook opgestuurd?
Yves heeft hem opgestuurd, want hij had hem dus opengemaakt. Ook gewoon een keer s'avonds in zijn zetel, zoals hij vertelde.
Soms is het ook een anti-stress moment. Het kan niet soms zo hectisch zijn. Het is soms met 15 chauffeurs aan het rijden, als ik de planning doe. En dan kom ik thuis en dan... Heb ik zo'n enorme hoofdpijn. Dan pak ik een paar pakjes. En dan precies al die stress weg.
Toen dacht je ook, ik heb hier gewoon een kaart van misschien wel duizenden euro's in mijn handen.
Ik weet niet of je ooit lotto hebt gewonnen. Of een kraslotje. Ja, dan denk je, ja. Bingo, hè? Bingo. Ja.
Hoe ging dat dan?
Ja, je hebt die kaart in handen. Je begint sowieso te beven.
Met bibberende handen had hij me zo'n sleeveje gedaan om te zorgen dat hij niet beschadigd verder zou kunnen worden. En daarna heeft hij hem opgestuurd.
Ik ging naar PSA, naar Amerika. Is hij daar een half jaar gebleven ongeveer.
En toen zag hij op de website van PSA dat er een Charizard kaart was gevonden met waarde 10. En toen dacht hij, nou dat moet haast mijne wel zijn. En uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Dus toen is die kaart naar Londen gestuurd. Hij dacht van, ik ga hem niet meer per post nu naar mij toe laten sturen. Dat is te gevaarlijk. Want hij wist nu dat hij wel tonnen waard zou zijn. En toen is hij met de auto tussen de twee lockdowns in... is hij naar Londen gereden in één keer.
Al die grenzen zaten pot toe via Calais, hè, in Frankrijk. Denk ik dat we daar 38 uur over gereden hebben. En dat is gewoon niet stoppen, gewoon rijden. Ik moet bij die kaart zijn.
En dit is dus een ongelooflijk waardevolle kaart die Yves nu bezit. Is dat ook de reden dat hij hem dus in een kluis bewaart? Vreest hij ervoor?
Ja, er gebeuren rare dingen de laatste tijd in de Pokémon-wereld. In Amerika zijn Walmarts wel overvallen. In Nederland had je onlangs een ramkraak bij een Intertoys in Voorburg.
De politie was vrijdagavond druk bezig met afzetlint en pionnen. Net daarvoor heeft een busje met volle vaart de speelgoedwinkel in Voorburg geramd. De manager van de winkel denkt dat de dieven mogelijk uit waren op Lego en Pokémon-kaarten.
Er is veel oplichting op Marktplaats. Eind vorig jaar zijn er twee mensen overvallen in hun huis, in hun kast opgesloten, terwijl de hele Pokémon-verzameling werd meegenomen.
Iemand opgesloten, een ramkraak, oplichting. Dit is geen onschuldig spelletje meer.
Nee, je hebt ook allerlei Facebookgroepen waar kinderen helemaal niet welkom zijn. Dan is Pokémon voor 18+. Het is pure handel.
Als we het nou hebben over die markt en de waarde van die kaarten, wie wordt hier uiteindelijk rijk van?
Nintendo natuurlijk. Die hebben gewoon een drukmachine gevonden die uiteindelijk op dit moment gewoon geld drukt. En dan in de vorm van Pokémon kaarten. De YouTubers die de prijzen van hun eigen verzamelingen omhoog YouTuben.
Het lijkt me nog wel een riskante belegging, hè? Zo'n kaartje dat ook nog wel heel kwetsbaar is. Waar gaat dit uiteindelijk heen? Is dit een markt die alleen maar verder gaat ontwikkelen, denk jij?
Dat is de vraag. In de wereld van de sportkaarten zag je eerder dat op een gegeven moment die markt ook wel weer instortte. Omdat dan bijvoorbeeld mensen rond de 40, 50 zijn en dan allemaal massaal weer gaan verkopen uit een soort desinteresse. Het kan ook nog wel veel verder gaan nog. Yves die werd ook al benaderd door een bedrijf in Canada dat graag zijn kaart wilde opkopen. En die wilde dat tokenizen, een soort beleggingsvehikel van maken. Dan kan je bijvoorbeeld met 1000 mensen een klein stukje kaart kopen virtueel. Wie weet gaat het wel die kant op.
Hey, en Yves, hij heeft een hele dure kaart. Is hij zo groot fan dat hij graag die kaart wil houden zodat hij ernaar kan kijken? Of wil hij gewoon toch cashen uiteindelijk?
Eigenlijk hoopt hij dat er over een tijdje een bitcoin miljonair in een Ferrari op de stoep staat.
Een of andere crypto gek die miljoenen te veel heeft. Om hij zegt van, ah kijk, ik wil gewoon die kaart hebben. Hier heb je gewoon 1 miljoen op bitcoins en succes ermee.
En de kinderen, hè, waarmee dat ooit begon, een spelletje, onschuldig spelletje om mee te spelen. Is het daar nog leuk voor tegen de achtergrond van deze keiharde markt?
Zeker, want wat ze dus ook, je hebt allerlei Pokémon dagen en zo. En dan
proberen altijd heel veel promotie te geven aan kids hier. Dat is onze toekomst.
En dan delen ze bijvoorbeeld heel veel gratis kaarten uit aan de kinderen. Dus die worden er helemaal dol van. En dat doen ze natuurlijk ook met opzet. Want als je een nieuwe generatie enthousiast kan maken voor Pokémon, dan wordt uiteindelijk jouw eigen kaart uit de jaren 90 ook weer veel meer waard.
Slimme lui die Pokémon-handelaren.
Zo gaat het in de wereld, ja.
Dankjewel, Freek.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Stef Visjager. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.